Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen psalm 123 van deze psalm, het eerste vers, de belijdenis van afhankelijkheid ten opzichte van de Heere. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We belijden het geloof en we weten ons daarbij hartelijk verbonden met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wij stemmen in met die geloofsbelijdenis door het zingen van psalm 139 van deze psalm, het eerste vers, de belijdenis dat voor Gods alwetendheid niks verborgen is. Psalm 139, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen het woord van de Heere deze avond in het Bijbelboek Genesis hoofdstuk 16 en dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. Genesis 16 vanaf vers 1 tot en met vers 16. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zei Sarai tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abram in het land Kanaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zei Sarai tot Abram, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abram zei tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein, in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zei, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zei, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouwe Sarai. Toen zei de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouwe en verneder u onder haar handen. Voorts zei de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zei de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft en hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak. Gij, God des aanziens. Want ze zei, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Bered. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam van zijn zoon, die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Tot zover. Bidden wij de Heere om de onmisbare hulp en leiding van zijn geest in deze eredienst. Mag ik u voorgaan. Heere, grote God in de hemel. U die heilig bent, almachtig. U ziet om naar mensen op deze aarde. Wat is dat een wonder. Zeker als we in het hoofdstuk wat we net gelezen hebben, getekend hebben gekregen hoe mensen zijn. En Heere, daarvoor hoeven we ook niet alleen maar naar het hoofdstuk te kijken wat we net gelezen hebben. Daarvoor kunnen we ook heel eerlijk naar onszelf kijken. Naar hoe we zijn in het diepst van ons wezen. Ons hart dat voor u niet verborgen is. En wat daar leeft aan. Gevoelens, gedachten, begeerten. Wat is een mens? Een eerlijke blik op de week die achter ons ligt. Wat we zeiden. Of daar waar we zwegen. Wat we deden of nalieten. Wat is een mens, Heere? En dat u nu naar zulke mensen omziet. U die grote heilige God. Dat u te maken wilt hebben met zulke kleine, vuile, zondige mensenkinderen. Wat een genade betoont u daarin. Dat u ook ons vanavond in de gelegenheid stelt u aan te roepen. Dat we als gemeente samen mogen zijn op deze plaats. Of via de uitzending ook thuis verbonden mogen zijn. En dat we met elkaar de handen mogen vouwen, de ogen mogen sluiten. Ons gebed mogen opzenden tot voor uw troon, Heere. Wat een wonder. Dat u daar dan naar luisteren wilt. En u laat in uw woord ook zien dat dat alleen maar kan. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij, God en mens, die zijn bloed gaf, zijn leven offerde, om het mogelijk te maken dat kleine, vuile mensenkinderen zoals wij tot u zouden gaan. En het is dan, Heere, ook alleen omwille van hem en op grond van zijn offer dat wij u aanroepen. Dat we bidden om genade, om ontferming, om vergeving, om verzoening. Heere, zo komen wij tot u. Maar u weet, Heere, als het zo is dat we hier vanavond in de kerk zitten of thuis meeluisteren en we horen dat, dat we dat in ons hart eigenlijk helemaal niet mee kunnen maken. Ben ik nou zo'n vuil mensenkind? Ben ik nou zo boos en slecht in mijzelf? Dat valt toch wel mee. Misschien dat we het met ons verstand nog wel zeggen, maar het met ons hart echt niet beleven. We bidden, wilt u dan geven dat het ontdekkende Bijbelgedeelte van vanavond dat verandert in ons binnenste. Dat uw geest laat zien door de verkondiging van uw woord, wat een mens is. En dat ik zelf ook zo'n mens ben. Maar laat uw geest door de verkondiging van uw woord ons toch ook zien wie de Heere Jezus Christus is. Want Heere, ook dat kan zo moeilijk meegemaakt worden door het hart voor deze of gene. Dat we horen dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. En dat we dat met ons verstand ook wel weten. Maar dat juist daarvan het hart zegt: ik kan er niet bij. Of het zal voor mij wel niet zijn. Ook dan bidden we, Heer, dat u ons door uw woord en geest deze zaken wel doet zien, geloven en beleven. Dat de Heere Jezus een gewillig zaligmaker is. Niet voor fijne mensen, maar voor slechte mensen. Niet voor heilige mensen, maar voor zondaar. En dat het daarom kan. Ook voor een ieder van ons hier vanavond. En Heere, geef ook dat door uw woord en geest harten en levens veranderd en vernieuwd wordt. Ook daar, Heere, kan bij ons het pijnpunt zitten. Dat we heel goed weten wat er in ons leven anders zou moeten. Maar dat het in ons hart en leven niet anders wordt. Omdat we niet willen. Dat er te veel van deze wereld is dat we aan de hand willen houden. Omdat er hele concrete zaken zijn waarop wij niet buigen willen. Ook dan, Heer, laat uw geest het door de verkondiging van uw woord anders maken. Ook daar spreekt het Bijbelgedeelte van deze avond immers van. Dat uw mensenlevens echt anders maakt. Bind ons op het hart, Heer, dat ook bij ons, waar we u de Heere leren kennen, de dingen niet hetzelfde kunnen blijven. Dat wanneer u een mensenhart en een mensenleven binnenkomt, dat u dan ook degene bent die dat mensenhart en die dat mensenleven verandert. Geef, Heere, dat de eredienst van deze avond ook bekering uit zal werken. Wij bidden zo om uw zegen over deze dienst. We bidden ook om uw zegen over de gemeente als geheel. Schenk uw zegen, Heer, aan de broeders van de kerkenraad, die leiding mogen geven aan dit deel van uw kudde. We bidden nu voor onze ambtsbroeder, dominee Post, die u aan deze gemeente verbonden hebt. Wilt u hem hier zegenen? Met zijn gezin, met allen die hem lief zijn? Wilt u hem op deze plaats ook tot een rijke zegen stellen? Gedenkt u, Heere, heel het gemeentelijke leven. Alles wat in de gemeente gebeurt en vanuit de gemeente gedaan mag worden. We bidden, Heere, om uw zegen over aanstaande vrijdagochtend, als er een ochtend met migrantenvrouwen is, een plaats waar uw woord ook open mag gaan. Laat het zijn, Heere, tot zegen van alle betrokkenen en tot opbouw van uw kerk en koninkrijk. En doet u dat werk wereldwijd. Laat overal door zending en evangelisatie het evangelie verbreid worden. En laat, Heere, het ook op alle plaatsen in deze wereld zo zijn, dat waar dat woord klinkt, uw geest erbij is en uw geest dat woord in mensen harten legt. Zegent u, Heere, het werk van de zending. Ook als wij daar vanavond in de collecte ons geld voor mogen geven. En we dragen dan ook in het bijzonder Hessel en Kobi Visser aan u op, die daar zo'n bijzondere plaats in ontvangen hebben. Wilt u ook hen alles geven wat nodig is, kracht, moed voor het werk en ook dat er vrucht op hun werk gezien mag worden? Denk het aan uw kerk in deze wereld. Bidden we voor uw kinderen die verdrukt worden, vervolgd, gevangen gezet, mishandeld, gedood. Wilt u zich, Heere, over hen die dat betreft in het bijzonder ontfermen? Geef dat ze staande mogen blijven. Daar waar de duivel zo bruut op hen aanvalt. Geef ook, Heere, dat juist op die plaatsen die oude waarheid nog steeds springlevend mag blijken. Dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. We bidden, Heere, om uw zegen over het werk onder uw oude bondsvolk Israël. En we bidden ook voor dit volk van uw eerste liefde, het volk uit Abraham gesproten. Geef toch, Heere, dat er voor dit volk vrede mag komen in onze tijd. Voor het volk in de verstrooiing en ook voor dat deel van het volk dat een plekje mag hebben, daar in het Midden-Oosten, in en rond Jeruzalem. Laat er vrede voor Jeruzalem mogen zijn. Vrede tussen Jood en Arabier. Tussen de nakomeling van Isaac en de nakomelingen van Ismaël. Laat het vrede mogen zijn, allermeest in de erkenning van de Heere Jezus Christus als de beloofde en gekomen zaligmaker. We bidden voor ons land en volk. We dragen onze overheid aan u op ons koningshuis. Nu er na de verkiezingen druk gesproken wordt, gezocht wordt naar mogelijkheden van een nieuwe coalitie, bidden we dat u ons land en volk nog onverdiend zegent met een regering die luisteren wil naar uw stem. En u kent, Heer, ook onze zorgen juist op dat vlak. Dat de stemmen van hen die naar u niet vragen in Den Haag toch ruim in de meerderheid lijken te zijn. Maar Heere, u gaat met het werk van uw woord en geest toch ook de vergaderzalen van ons land niet voorbij. Wilt u ook dit proces nog zo sturen en leiden dat we er onverwacht in verblijd worden? Denk het aan ons land en volk. Bidden we ook voor de vreselijke praktijken van euthanasie en abortus, waar een mensen leven juist in een land dat zichzelf beschaafd noemt, aan de randen niet veilig blijkt te zijn. Als daar in deze week in het bijzonder aandacht voor wordt gevraagd en er komende zaterdag ook een stille mars zal zijn, dan bidden we dat dat middelen mogen zijn in uw hand om blinde ogen te openen voor wat hier nu werkelijk gebeurt. En dat u, Heere, in deze afschuwelijke praktijken ook nog een keer ten goede brengt. Trouwe Heere in de hemel, wij naderen als kleine zondige mensen tot u. En we hebben u beleden dat het een wonder is dat u mensen zoals wij horen wilt. En als we dan vanavond voor u verschijnen, dan hebben we ook nog zoveel van u te vragen. We beleiden dat we het niet verdienen, Heere. Dat u er ook maar iets van verhoren zou. En toch smeken we van u dat u dat wel doet. Dat u onze gebeden wel verhoort, omdat wij zonder u geen leven hebben. En er zonder u ook geen andere plaats is waar we met onze gebeden naartoe kunnen. Hoort u ons? Al onze gebeden. Niet vanwege onze vrijpostigheid. En nog minder vanwege onze verdiensten. Maar hoort u ons uit genade? Omwille van Christus. Omwille van zijn kruisoffer. Neem in zijn naam onze zonden weg. En hoor ons uit genade alleen. Amen. Collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna zullen we zingen opnieuw uit Psalm 139. Daarvan nu het derde en het negende vers. Die God die alles ziet waarvoor niets bedekt is. Dat is ook de God die de vlucht belet. Zo zingen we met het derde vers. We zien dat letterlijk gebeuren in Genesis 16. En net als in Genesis 16 geldt ook in Psalm 139. Dat het feit dat de Heere alles weet geen reden tot zorg of moeite blijkt te zijn, maar juist reden tot vreugde en dankbaarheid. Psalm 139, 3 en 9 na de collecte. Na de verkondiging zingen we uit psalm 146. Van deze psalm het vierde, het vijfde en het zevende vers. Psalm 146, 4, 5 en 7. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, bij wie zou jij nou wel eens achter de voordeur willen kijken? Zo heet dat dan, hè? Achter de voordeur kijken, bij iemand thuis kijken. Zomaar even om het hoekje van de deur. Bij de koning misschien? Dat je even binnen kunt kijken in het paleis als de koning met zijn gezin aan tafel zit. Dan zit daar de koning en de koningin en die drie prinsessen bij het avondeten. Hoe zou dat er nou aan toe gaan, hè? Als je daar nou eens even naar binnen zou kunnen kijken, wat zou je dan zien? Of bij iemand uit de geschiedenis, Napoleon of Calvijn. Je kent de grote verhalen wel, maar hoe zou het nou zijn om ze gewoon eens thuis te zien, terwijl ze met hun gewone dingen bezig zijn, met vrienden of familie rond de tafel zitten of rond de haard, zouden ze dan opeens heel anders zijn? Of toch niet? Vanavond kijken we ook een beetje bij iemand achter de voordeur. Bij wie? Bij Abraham. De vader van het hele volk Israël. De man die door God is uitgekozen en geroepen om naar het beloofde land te gaan, om daar de Here te dienen. We kijken vanavond, om zo te zeggen, even in de tent van Abraham en zijn vrouw Sarai. Hoe is het daar? Maar als je ziet wat daar gebeurt, daar word je niet blij van. Daar gaat van alles en nog wat mis. Maar weet je wie er ook meekijkt? Meekijkt in die tent van Abraham? De Heere God. Zijn oog ziet alles. Dat hebben we net gezongen met Psalm 139. Zijn oog ziet alles. Hij ziet Abraham. En hij ziet Sarai. En hij ziet Hagar. En als de Heere ziet wat daar gebeurt, dan grijpt hij in. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Thema voor de preek: zien en gezien worden. Zien en gezien worden. En dan letten we op drie dingen. Als eerste, oog voor mijzelf. Als tweede, oog voor de vertrapte. En als derde, oog op God. Zien en gezien worden. Oog voor mijzelf. Oog voor de vertrapte. Oog op God. Als eerste dus, oog voor mijzelf. Tien jaar zijn ze nu al in het beloofde land. Tien jaar geleden is het dat Abraham met Sarai en Lot uit Haran vertrok. Tien jaar geleden dat de Heere zei: trek uit uw land, uit uw maagschap. En dat Abraham in Kanaan kwam. Tien jaar, dat is ook door Sarai bijgehouden. Niet als een mooi jubileum, we zijn alweer 10 jaar in het land dat de Heere ons gegeven heeft, maar als een zorgelijke tijdbalk, die in de ogen van Sarai veel te lang begint te worden. Want als ze hier nu al 10 jaar zijn, dan betekent dat ook dat het dus al 10 jaar geleden is dat de Heere zijn belofte heeft gegeven dat Abraham tot een groot nageslacht, tot een groot volk zou worden. Dat was toen al een heel bijzondere belofte, want Sarai was onvruchtbaar, dat was in Haran al duidelijk geworden. Maar toen toch kwam die belofte van God, toch een nageslacht voor Abraham, toch een kind. En dan zelfs nageslacht, zo heeft de Heere God gezegd, waarin alle volken van de wereld gezegend zouden worden. Het is de belofte van een kind met de gouden glans van de komende zaligmaker. met de gouden glans van het zaad van de vrouw dat de kop van de slang vermorzelen zou. De gouden glans van de komst van Jezus Christus. Maar al werd de reis naar Kanaan gemaakt, het beloofde kind komt niet. Niet in het eerste jaar dat ze door Kanaan trekken. Niet in het tweede jaar. Niet in het derde jaar. Inmiddels zijn ze dus al 10 jaar verder. Al heeft de Heer in de tussentijd wel aan Abraham opnieuw diezelfde belofte gedaan, nog is het kind niet geboren. Sarai, ze weet het niet meer. Of zou het soms op een andere manier moeten? Kijk, God heeft die belofte aan Abraham gegeven. Abraham moet dus de vader zijn. Maar als zij, Sarai, geen kinderen kan krijgen, dan is er nog wel een andere oplossing te bedenken. Een oplossing die in Ur der Chaldeeën, waar ze vandaan komen, heel normaal is. Je laat je man met een slavin trouwen. En als die slavin dan kinderen krijgt, dan tellen die kinderen als jouw eigen kinderen. Er zijn in Ur der Chaldeeën veel meer mensen die dat zo oplossen. Dat is daar zelfs in wetten vastgelegd. Dus waarom zouden wij dat hier niet doen? Tja. Waarom zouden wij dat dan niet doen? Is die gedachte van Sarai niet heel goed te begrijpen? Juist op dat tere en kwetsbare punt van kinderloosheid. Een verdriet dat zo diep kan ingrijpen. En daarin is de een de ander niet. Maar wat kan het een gemis zijn waar je diep onder gebukt gaat? Iets wat een voortdurende, schurende pijn in je hart geeft. In die pijn, in dat gemis, kun je je soms vastgrijpen aan oplossingen die geen oplossing zijn. De verhalen zijn er, ook binnen de kerkmuren. Van een kinderloos echtpaar. En die kinderloosheid, ja, dat komt dan in deze concrete situatie door de onvruchtbaarheid van de man. Maar kan een van zijn mannelijke familieleden dat dan niet oplossen? Anderen doen dat immers ook. Als je nou even een oogje dichtknijpt, dan is dat pijnlijke gemis zomaar opgelost. Ja, zulke dingen gebeuren. En dan komt Sarai opeens wel heel dichtbij. Op een andere manier kan er dichtbij komen. Als je bedenkt wat er vandaag de dag op dit vlak rond vruchtbaarheid in het ziekenhuis allemaal kan. Ja, er kan veel. En van sommige mogelijkheden die een arts biedt, kun je als christen ook dankbaar gebruik maken. Maar er zijn ook mogelijkheden die artsen bieden waar je als christen niet in mee kunt. En als nou de mogelijkheden die bijbels gezien wel kunnen uitgeput beginnen te raken. En de artsen zeggen tegen je, ja maar waarom gebruik je nou onze andere mogelijkheden niet? Ja. Als je de gevoelens van verlangen en van teleurstelling zo intens voelt in je hart. En de artsen je de mogelijkheden zo royaal aanbieden. En daar nog bij zeggen, velen zijn u voorgegaan en met succes. Hoe verleidelijk is het om dan te zeggen, nou, laten we deze keer dan maar gewoon doen. Laten we deze keer maar gewoon doen. Sarai. Ze heeft de pijn van een moederhart dat geen moederhart werd. En daarbij de pijn dat Gods belofte niet vervuld wordt. Terwijl juist daar heel hun leven op gericht is. Met die belofte zijn ze hier naar Kanaan toegekomen. Het gaat om de heilsgeschiedenis. Dan kan dit toch niet zo blijven. En in Ur der Chaldeeën zijn veel meer mensen die het zo oplossen. Dus waarom zouden wij dat dan niet doen? Waarom niet, Sarai? Omdat de Heere u niet voor niets uit Ur der Chaldeeën heeft weggehaald. Ur der Chaldeeën, dat is het heidendom. Daar moest u uit weggetrokken worden om hier als vreemdeling in Kanaan te leven. Te leven voor Gods aangezicht. Zoek het daarom bij de Heere, Sarai. Zoek het bij de God van wie u zelf in deze versen beleidt. Dat hij degene is die de moederschoot opent en die de moederschoot sluit. Leg het in zijn handen, Sarai. En zoek de oplossing niet in de ideeën die u vanuit Ur der Chaldeeën hebt meegenomen. Sarai doet dat wel. Abraham moet maar met haar slavin trouwen. En wel met Hagar, een slavin uit Egypte. Hoe zouden Abraham en Sarai nou aan die slavin komen, hè? Dat laat zich raden. Abraham is zelf ook in Egypte geweest, een paar hoofdstukken hiervoor. Die geschiedenis dat Abraham zelf zo'n handige oplossing bedekt. Als hij bang is voor de farao, dat hij zegt, nou, we zullen iedereen maar vertellen dat Sarai mijn zus is. Het loopt helemaal verkeerd af. En in die geschiedenis dan geeft de farao aan Abraham een bruidschat voor Sarai. En die bruidschat bestaat uit allerlei dieren, maar dan ook uit knechten en maagden. Nou, heel aannemelijk dus. Dat de aanwezigheid van Hagar in de tent van Abraham het gevolg is van die keer dat Abraham zelf een oplossing had bedacht. En nu wordt deze Hagar onderdeel van de handige oplossing die Sarai nu bedenkt. Met haar moet Abraham maar trouwen. En Abraham? Abraham gaat erin mee. Misschien is dat wel de beste omschrijving van alles wat Abraham in dit hoofdstuk doet. Hij doet mee. Als Sarai dat zegt, dan moet dat maar. Abraham neemt geen leiding. Abraham betrekt de Heere er niet bij. Hij volgt alleen maar dat dubieuze voorstel van Sarai. Hagar wordt zijn vrouw. Hij heeft gemeenschap met haar. Hagar wordt vervolgens zwanger. Het probleem is opgelost. Nee, de problemen beginnen nu pas. Problemen waarvan je op een bepaalde manier kunt zeggen dat ze doorwerken tot op deze dag. Want de Arabieren van vandaag de dag zien zichzelf als nakomelingen van het kind dat hier verwekt wordt, Ismaël. En de afkeer van de Arabieren vandaag de dag richt zich in het bijzonder op de nakomelingen van die andere zoon van Abraham. De nakomelingen van Isaac, de Joden. Hier in de tent van Abraham beginnen problemen die doorwerken tot op deze dag. En ook in die tent zelf zijn de problemen direct te merken. Want Hagar, zij vindt zichzelf nu opeens heel wat. Ze was maar een dienstmaagd, een slavin. En nu is ze opeens de vrouw van Abraham. En in tegenstelling tot die andere vrouw van Abraham, Sarai, is zij zwanger. Ze is dus ook de beste vrouw van Abraham. En dat laat ze aan Sarai merken ook. Voor Sarai op haar beurt is dat zout in haar eigen wond van kinderloosheid. Haar slavin voelt zich een betere vrouw dan zij, omdat zij, Hagar, wel zwanger is en Sarai zelf niet. Diep gekwetst komt Sarai bij Abraham. Abraham, het is allemaal uw schuld. Ik bedenk een oplossing. Ik cijfer mijzelf weg door jou met mijn slavin te laten trouwen. En ik krijg uiteindelijk de klappen. Nou, als je maar goed bedenkt, Abraham, dat God het ziet. En God staat aan mijn kant. Hij is rechter tussen ons. En Abraham? Opnieuw kun je zijn reactie beschrijven als hij gaat erin mee. Hij neemt opnieuw geen leiding. Hij betrekt nog altijd de Heere er niet bij. Hij geeft Sarai de vrije hand om dan maar met Hagar te doen wat Sarai goed vindt. Nou, daar weet Sarai wel raad mee. Ze had tegen Abraham zo vroom gezegd, de Heere is rechter. Maar Sarai gaat vervolgens zelf voor rechter spelen. Ze laat Hagar eens goed haar plaats voelen. Jij bent dienstmaagd, jij bent slavin en niks meer. Vernederen zal ik je. Het is toch een geschiedenis waar je alleen maar verdrietig van kunt worden. We mogen hier een blik werpen in de tent van Abraham en Sarai. We mogen hem zo te zeggen even dat tentcel opslaan en naar binnen kijken. Kijkend naar het leven van twee mensen uit wie het volk van God geboren zal worden. En dan verwacht je een prachtig, godvruchtig gezinsleven. Maar alles wat we zien is één en al klein menselijkheid. Je zou hier toch tegen Abraham willen zeggen, Abraham, waar is in dit alles nou uw leiding als man? U laat alles maar gebeuren, u laat alles maar uit de hand lopen. Abraham, waarom grijpt u niet in? En waarom betrekt u de Heere niet bij alles wat hier gebeurt? En je zou toch tegen Sarai willen zeggen, Sarai, u hebt pijn in uw hart. En dat is begrijpelijk, die kinderloosheid, ja, dat snijdt door je binnenste. Maar ziet u dan niet in hoeveel pijn u vervolgens anderen doet? Hagar die zomaar ongevraagd met Abraham trouwen moet. Abraham die vervolgens van alles de schuld in de schoenen geschoven krijgt. En dat u dan vervolgens ook gewoon uw boosheid en uw wraaklust op Hagar botviert. Sarai, is dat nu een vrouw die de Heere wil dienen? Je zou toch tegen Hagar willen zeggen, Hagar, ja het is waar. U hebt hier niet om gevraagd en het is waar, de manier waarop u behandeld wordt, dat is niet fraai. Maar dat zout in Sarai's wond van kinderloosheid. Hagar, moet dat nou? Moet dat nou zo? We krijgen een blik in het gezinsleven van Abraham en Sarai. En dit is wat we zien. En wat zouden we nou te zien krijgen, gemeente? Als we op net zo'n manier eens mee zouden kijken met uw gezinsleven. Als we eens een blik zouden werpen op jouw huwelijk. Jouw vriendengroep. Of hoe het er bij mij thuis aan toe gaat. Als je bij het optillen van dat tentdoek van Abrahams tent dit te zien krijgt. Zoveel kleinmenselijkheid. Dan zullen onze tenten daar toch ook wel niet vrij van zijn. In hoeveel huwelijken gebeurt het niet? Hij doet mij pijn. Dus doe ik net zo hard pijn terug. Alsof die andere niet je geliefde, maar je tegenstander is. Waardoor het huwelijksleven, wat onder Gods zegen zo mooi had moeten zijn, steeds verder verzuurt. In hoeveel gezinnen gebeurt het niet? Mijn broer voelt zich meer dan ik. Mijn zus wordt altijd voorgetrokken. Dus als ik de kans krijg, dan zal ik het niet laten om hen te pakken. Ik laat niet op mijn kop zitten. Waardoor die gezinsband knellend wordt. In plaats van verrijkend. Een geschiedenis waarin iedereen alleen maar met zichzelf bezig is. Alleen maar oog heeft voor zijn eigen ik. Om verdrietig van te worden. Helemaal als je er met de ogen van de Heere naar kijkt. Want wat voor ons dan nog kleinmenselijk heet, dat heet bij de Heere gewoon zonde. Zonde, waar de Heere verdriet van heeft. En waar de Heere dubbel verdriet van heeft als het gebeurt in huwelijken, als het gebeurt in gezinnen waar een open Bijbel op tafel ligt. Maar in deze geschiedenis, waarin mensen alleen nog maar oog voor zichzelf lijken te hebben, daar blijkt het oog van de Heere ook mee te kijken. En blijkt Hij juist een open oog te hebben voor degene die onderop ligt. En dat brengt ons dan bij het tweede punt van de preek. Oog voor de vertrapte. oog voor de vertrapte. Sarai zal Hagar eens op haar plek zetten. Ze vernedert haar. Je bent mijn dienstmaagd, je bent mijn slavin en dat zal ik je laten voelen ook. Hoe pijnlijk is dat voor Hagar? Hoe vernederend ook. Beide vrouwen voelen nu de pijn van hun eigen zondige keuzes. Voor Sarai is het de pijn van haar kinderloosheid, die nu alleen maar vergroot is door haar zondige keuze om Abraham met Hagar te laten trouwen. En Hagar op haar beurt voelt de pijnlijke gevolgen van de hoogmoedige manier waarop zij met Sarai is omgegaan. Maar Sarai weigert eerlijk onder ogen te zien dat het haar eigen zonde is, waardoor het zout in haar wond gestrooid is. In plaats daarvan geeft ze Abraham de schuld. Mijn ongelijk is op u. En Hagar dan? Wel, ook Hagar erkent niet haar eigen verantwoordelijkheid in alles wat er mis is gegaan. Maar zij kan niet, zoals Sarai, verhaal gaan halen bij Abraham. Voor Hagar blijft er daarom maar één andere uitweg over. Hagar gaat er vandoor. Maar waar naartoe? Waar moet je naartoe als kwetsbare, zwangere vrouw? Naar de plek terug waar je vandaan komt, Egypte. Maar dat is een lange, gevaarlijke weg, dwars door de woestijn. Met alles wat daar onderweg gebeuren kan. Eigenlijk kan het niet, maar alles is beter dan bij Sarai blijven. Weg moet ze, weg van die vernedering, weg van die onderdrukking. Dit is geen leven, weg moet ze, naar Egypte. En zo zien we haar enkele tijd later zitten. In de woestijn tussen Abrahams tent en Egypte in. Bij een waterput. Die heeft ze gelukkig gevonden. Dat is wel hard nodig ook, want zonder water houd je het in de woestijn niet lang vol. Hier bij deze waterput, hier kan ze even zitten. Hier kan ze op krachten komen. Hier kan ze water drinken, zoveel als ze wil. Hier kan ze haar waterzak vullen, die ze waarschijnlijk wel bij zich heeft gehad. Zo zien we haar zitten. Ellendig bij een waterput in de woestijn. Maar wat belangrijker is, de Heere ziet haar zitten. De Heere, de God van Abraham en Sarai, de God van de man met wie ze trouwen moest, de God van de vrouw die haar zo vernederd heeft, die God komt hier bij haar. Wat heeft Hagar van deze God nu te verwachten? Nou, het is de God van Abraham en Sarai. Hagar kan verwachten dat die God haar plaats zal wijzen. En inderdaad, dat doet de Heer ook. Tenminste, dat is één kant. Maar het is wel de kant waar het mee begint. Luister maar, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Dat is nu typerend voor hoe de Heere een mensenleven binnenkomt. Als de Heere een mensenleven binnenkomt, dan zegt hij eerlijk waar het op staat. Dan zegt hij eerlijk wie je bent. Hagar, u bent de dienstmaagd van Sarai. Dus de vraag van waar komt gij is eigenlijk helemaal geen vraag. Dat weet de Heere allang. Hagar, je bent een wegloper. Je loopt weg voor je eigen verantwoordelijkheid. En je loopt weg voor de gevolgen van je eigen hoogmoedige gedrag. Nou, zo komt de Heere ook telkens naar ons toe. Zo komt de Heere ook jouw leven binnen. Eerlijk vertellend wie wij zijn. Wie we zijn tegenover elkaar, doet hij hier bij Hagar ook. Het oog gericht op het eigen ik in plaats van op de naaste. Maar ook het oog gericht op het eigen ik in plaats van op de Heer. Zondaren dus. Arm. Vuil. Ellendig. Zo komt de Heer naar Hagar toe. Zo komt de Heere naar ons toe. Eerlijk vertellend wie we zijn. En hoe reageert Hagar daar dan op? door in alle eerlijkheid te vertellen dat ze inderdaad is wie ze is. En dat ze inderdaad is hoe ze is. Ik ben vluchtende voor het aangezicht van mijn vrouw Sarai, zegt Hagar in alle eerlijkheid. Kijk, dat is nu precies de reactie die de Heere van u ook horen wil. En van mij. Dat we eerlijk toestemmen. Dat we zijn wie we zijn. Hagar begint hier niet over anderen. Hagar zegt niet, ja maar Abraham dit en Sarai dat. Daar had ze best reden toe, toch? Mij is dit aangedaan, mij is dat aangedaan. Maar als de Heer in je leven binnenkomt en je laat zien wie je zelf bent, dan moet je maar niet over die ander beginnen. Dan moet het eerst maar eens over jezelf gaan. Wie ben jij nou? Tegenover je naast. Tegenover God. Ben je dat nou? Eerlijk tegenover de Heer. Bent u dat? Is niet makkelijk, hè? Als Sarai daar voor Abraham staat en in haar boosheid roept, mijn ongelijk is op u, dan snappen we dat eigenlijk best. Zo doen we dat zelf toch ook maar al te graag. Weet je het nog? Dat je schreeuwend tegenover je vrouw stond. Of tegenover je man. Verwijten en beschuldigingen. Terwijl je diep van binnen wel wist dat je zelf ook niet vrij uitging. Weet je nog hoe jij je collega uitvoeterde? Ja, het is waar, hij deed iets wat niet helemaal goed ging. Maar het echte probleem was toch dat je zelf zo je dag niet had. En dat is dan nog tegenover mensen, hè? Maar dan tegenover de Heere. Ook dan weten we vaak goed genoeg hoe God het allemaal anders had moeten doen. Maar hebben we dan wel echt gezien wie we zelf zijn tegenover hem? Dat wij mensen zijn die van onze kant alles verkeerd gedaan hebben. Dat wij rechteloze zondaren zijn die zijn toorn hebben verdiend. Als je dat nu beseft, hè? Als Gods geest je dat nu geleerd heeft, dan heb je alleen nog maar ja te zeggen. Ja, als de Heere je leven binnenkomt en je vertelt wie je bent. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Zo komt de Heere Hagars leven binnen. Ontdekkend. Confronterend. Dat is de ene kant. Maar dan is daar ook die andere kant. De Heere komt Hagars leven binnen. Dat is me even wat. Als de Heere die afschuwelijke gebeurtenissen in de tent van Abraham ziet. En als de Heere zegt, hier moet ik verschijnen, hier moet ik ingrijpen. Dan zoekt de Heere niet Abraham en Sarai op, dan zoekt de Heere Hagar op. De Heere, de God der Heerscharen, hij verschijnt. Maar hij verschijnt niet in de tent van zijn vertrouweling Abraham. En hij verschijnt niet bij die vrouw op wie de belofte rust, Sarai. Maar hij komt bij die waterput waar die verschoppeling Hagar een plekje heeft gezocht. De Heere kiest ervoor om te verschijnen aan haar. Daar rust Gods oog dus op. Bij al dit kleinmenselijke gebeuren, waarin iedereen alleen maar oog heeft voor zichzelf, daar rust het oog van de Heere op de verschoppeling die geen helper heeft. Op Hagar. En wat ligt daar nu een troost in? Een troost voor degene die zelf een verschoppeling is. Want al is in deze geschiedenis heel duidelijk dat ook Hagar zelf niet vrij uitgaat. Tegelijk is ook heel duidelijk dat zij degene is die in deze situatie ten onder gaat door de macht van anderen. Hagar heeft geen helper. Hagar heeft niemand die het voor erop neemt. Niemand die haar beschermt. Weerloos is ze. Overgeleverd aan de grillen van Sarai. En als de Heere dan te midden van al die kleinmenselijkheid verschijnt, dan richt zijn oog zich in het bijzonder op haar. Wat een troost is dat nou. Wat een troost voor wie zelf veracht. Buitengesloten. Mishandeld. Misbruikt. Gepest. Getreiterd. Vertrapt. Onrecht aangedaan wordt. Misschien geldt het wel voor jou. Van u hier vanavond in de kerk. Hier zie je dan. Waar mensen het oog op zichzelf richten. Daar richt de Heere zijn oog juist op hem. Juist op haar. Diezelfde verschoppeling is. Gods oog rust op haar. En als de Heere haar dan heeft aangesproken zoals ze is. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Als de Heere haar heeft laten merken hoe zijn oog juist op haar rust. Dan heeft de Heere voor haar ook nog een boodschap. En dat is dan het derde punt van de preek. Oog op God. Oog op God. Hagar wordt aangesproken. En vervolgens heeft de Heere een boodschap voor haar. Een boodschap van troost. Nou ja, is dat zo? Als je het begin van die boodschap hoort, dan denk je toch, dat is vast niet wat Hagar horen wil. Keer weder tot uw vrouwen en verneder u onder haar handen. Vers 9. Hoe kan de Heere dat nu zeggen? En misschien denk jij al verder. En zeg je, ja en al die woorden van net dan. Mishandeld, misbruikt, vertrapt. En dan moet je maar gewoon terug naar de persoon die je dat allemaal heeft aangedaan. Nee. Nee, tenminste, niet zo zwart-wit, niet zo stellig. Om maar een van de meest heftige woorden van daarnet eruit te lichten. Waar sprake is van misbruik. Daar zijn zulke diepe, beschadigende patronen ontstaan. Daar is zoveel stuk gemaakt. Dat een vorm van terugkeer naar de persoon die dat gedaan heeft vrijwel onmogelijk is. En ook bij die andere woorden die net genoemd werden. Mishandeling, treiteringen, wat al niet meer. Dat zijn patronen die doorbroken moeten worden. Voordat terugkeer mogelijk wordt. Maar. Dat is nu net waar de Heere hiermee bezig is. Hij gaat hier patronen doorbreken. Dat is het troostrijke van deze woorden voor Hagar. De Heere gaat patronen doorbreken. Ook bij Hagar zelf. Hagar voelde zich beter dan die kinderloze Sarai. Dat patroon zal doorbroken moeten worden. En daarom die opdracht. Verneder u onder Sarai's handen. Maar ook aan de andere kant. De Heere heeft uw verdrukking gehoord. De Heere heeft gezien Hagar. Wat Abraham en Sarai deden. En daarom krijgt Hagar hier te horen. Welke naam de baby krijgen zal. Die zij in haar schoot draagt. Ismaël zal hij heten, zegt de Heer. Abraham heeft straks bij de geboorte van de jongen de instructies die Hagar aan hem overbrengt, maar op te volgen. En Abraham doet dat straks ook. Hij geeft straks aan zijn zoon de naam Ismaël. God hoort, betekent dat. En Abraham erkent daarmee dat de Heere inderdaad aan zijn slavin verschenen is. En dat de Heere inderdaad tot Abrahams beschaming Hagar heeft gehoord. Dat is wat geweest gemeente. In die jaren daarna dat Ismaël opgroeit. Elke keer als Abraham hem roept, Ismaël thuiskomen, Ismaël kom eens helpen. Elke keer klinkt dan uit de mond van Abraham die naam, Ismaël, God hoort. Elke keer wordt Abraham erbij bepaald, tot zijn eigen beschaming. De Heere heeft mijn slavin gehoord. Toen ik dat niet deed. God doorbreekt patroon. En het gaat voor Hagar nog verder. De belofte die Abraham eerder als aartsvader kreeg. Als vertrouweling van God. Abraham, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Die machtige belofte wordt nu ook aan deze slavin gegeven. Hagar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. En u bent maar een dienstmaagd. Uw zoon zal als een wilde woudezel zijn. Een wilde woudezel, die duldt geen meester. Een wilde woudezel, die is vrij. Die gaat en staat waar die zelf wil. Al zal dat dan ook betekenen dat hij zelf de nodige keren in botsing zal komen met anderen. Misschien zien we daar nog steeds het nodige van terug bij de Arabische bevolking. Maar toch, uw nageslacht Hagar zal vrij zijn. De Heere doorbreekt de patronen in de tent van Abraham. Die patronen die Abraham en Sarai en Hagar, alle drie, zo vreselijk hebben laten ontsporen. God doorbreekt de patronen. En dus kan Hagar terug. Moet Hagar terug. Want in de tent van Abraham, daar is haar plek. Abraham is haar man, Sarai haar meesteres. En daarmee is die plek ook de beste plek voor Hagar zelf. In de woestijn, of als ze dat al overleeft in Egypte, daar is haar toekomst niet. Ze moet in de tent van Abraham zijn. Daar zal de Heere haar zegenen. Daar zal de Heere haar tot een groot volk maken. Hagar, keer terug. Het is me even een woord. Voor mensen die leven in de 21ste eeuw. En die zo ongeveer dagelijks te horen krijgen dat je vooral voor jezelf op moet komen. En niet over jezelf heen moet laten lopen. En dat je je rechten moet laten gelden. De Heere wijst Hagar een weg van volharding. En van zelfverloochening. Vraagt de Heere dat misschien ook van u? Op je werk. Waar je nog al eens een trap tegen je schenen krijgt. Waar mensen je niet moeten. Misschien wel juist omdat je de Heere wilt dienen. En je hebt de neiging om het bijltje er maar bij neer te gooien. Of je hebt juist de neiging om nou eens echt duidelijk te laten horen hoe jij erover denkt. Vraagt de Heere misschien van jou niet. Om te volharden. Jezelf daarbij te verloochenen. En zo tot zegen te zijn en Gods zegen te ontvangen. Keer terug. Vraagt de Heere dat misschien van jou. In je huwelijk. Waarin het allemaal niet zo gaat als dat je ooit gedroomd hebt. Die ander is niet zo makkelijk. Stelt teleur. Trapt op je hart. Je denkt het bij jezelf. Waarom zou ik nog verder gaan met hem, met haar? Vraagt de Heere misschien van jou. Om te volharden. Jezelf te verloochenen. Om zo tot zegen te zijn en Gods zegen te ontvangen. Dat vraagt de Heere van Hagar. En dat is me nogal een vraag. Maar de Heere vraagt het, terwijl hij erbij zegt, noem je zoon Ismaël. Als levend bewijs dat ik uw verdrukking heb gehoord. Dat is de God die volharding vraagt en die zelfverloochening vraagt. Ik heb uw verdrukking gehoord. Mijn oog ziet u. Ja, de God die dit vraagt is de God die het zelf in praktijk heeft gebracht. In het zenden van zijn zoon, Christus, die zichzelf vernederde onder de handen van degenen die hem kwaad wilden doen. Die hem kwaad hebben gedaan. Maar hij toonde volharding. Hij heeft zichzelf verloochend, zo ver zelfs, dat hij er helemaal aan ten onder ging. Hij deed het. Tot redding van mensen. Van mensen die zo vreselijk klein menselijk zijn. Hij deed het voor Abraham. Die al dat onrecht in zijn tent maar gewoon liet gebeuren. Hij deed het voor Sarai. Die uit wraaklust Hagar eens fijn gaat vernederen. Hij deed het voor Hagar. Die hoogmoedig het zout strooide in de wond van de kinderloosheid van Sarai. Voor zulke mensen. Voor mensen dus zoals u. Voor mensen dus zoals ik. Kent u hem? Kent u deze Heere Jezus Christus die zo in volharding die weg van zelfverloochening wilde gaan? Als je hem kent, als je ogen voor hem open gaan, dan kom je met al je eigen kleinmenselijkheid zo vreselijk in de schuld. Of je nou een Abraham of een Hagar of een Sarai bent, dan ga je zien dat wat wij kleinmenselijkheid noemen inderdaad zonde is. Want het laat ons zien dat we uit onszelf onze ogen op ons eigen ik richten en niet op de naaste en al helemaal niet op God. En dat is nou precies wat zonde is. Dat ik zo vreselijk voor mezelf leef. En niet voor die goede God die mij geschapen heeft. Maar als je de Heere Jezus leert kennen, dan kom je met die kleinmenselijkheid niet alleen in de schuld. Maar dan kom je met die schuld ook bij hem terecht. Dan mag je het voor zijn voeten neerleggen. Zodat je met die schuld niet eeuwig verloren gaat. Zoals wel zou moeten. Zoals je wel verdiend hebt. Maar toch niet verloren. Want hij neemt het weg. Hij die daarvoor zichzelf verloochend heeft. Verloochend. Tot de kruisdood aan toe. Ken je hem? Ken je deze Heere Jezus Christus? Ken je hem niet? Hij laat zich kennen vanavond. Hij laat zich kennen. Hij roept je. Zoals Hagar geroepen werd daar bij die waterput in de woestijn. Hij roept je zoals je bent. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Gij zondaar, wegloper. Hij roept je. Hij roept je tot geloof in hem. Ken je hem? Ken je deze Heere Jezus Christus? Kent u hem? Mag jij weten van dat pad van volhardende zelfverloochening dat hij gegaan is voor jouw zonde? Als je hem kent. En als hij dan degene is die het van u vraagt. Gaat ook u met zelfverloochening dat pad? Op welk gebied dat dan voor u of jou ook maar gelden mag. Als hij degene is die zegt, keer weder, verneder u. In uw huwelijk, op je werk, in je klas of in je vriendenkring. Zou het dan niet gaan? Zou hij dat dan niet tot zegen maken? Kijk eens, daar gaat Hagar. Terug naar Abraham. Terug naar Sarai. Ze luistert naar de roepstem van de Heer. Wat een wonder is dat. Want zo'n mooi voorbeeld heeft ze in de tent van Abraham toch niet gehad. Ze had toch kunnen zeggen, als dat nou mensen zijn die de Heer dienen, nou laat dan maar. Maar Hagar ze gaat, want ze heeft de Heere zelf ontmoet. De God des aanziens,
zoals ze de Heere op dat moment noemen mag. En de waterput die ze achterlaat getuigt ervan. Lagairoi heet die put voortaan. De put van de levende die mij ziet. Want, zegt Hagar, heb ik dan hier hem gezien? Hij die mij aanziet. Dat is nou de taal van een vrouw die erdoor overweldigd is. Dat de God van Abraham haar heeft gezien en door haar gezien wilde worden. En dan, hè, dan is de weg terug niet misvaar. Terug naar Abraham, terug naar Sarai. Ik zal mij onder haar handen vernederen. Ik zal met ootmoed mijn plek weer innemen. Nu kan ik dat. Want de Heere gaat mee. De Heere geeft kracht. De Heere geeft zegen. Zijn oog rust op mij. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God. Zo laat u ons in dit hoofdstuk zo heel eerlijk zien wat een mens is. Zo laat u ons in dit hoofdstuk ook heel heerlijk zien hoe u bent. Hoe uw oog rust op die verschoppeling Hagar. Hoe u zondige patronen doorbreekt. En daarmee het goede zoekt voor Hagar zelf. En voor Abraham en voor Sarai. Trouwe Heer, daar moeten ook wij het van hebben. U hebt in uw eigen zoon, die grote nakomeling van Abraham, getoond wat volharding in zelfverloochening is. We bidden dat u het ons ook leert. Maar dan in diezelfde weg als Hagar. Daar waar zij zich door u gezien mag weten. En ook, Heere, in die weg van vergeving en verzoening. Dat u het goed maakt tussen u en ons eigen hart. En ons dan ook leert de weg te gaan die u wijst. Keer terug. Trouwe Heer. U kent ons. U weet ook, als we hier vanavond in de kerk zaten of thuis meeluisterden, dat ons hart wellicht werd opengehaald bij woorden die vanavond klonken. Als het ging om kinderloosheid. Als daar woorden vielen van mishandeling en misbruik. Van verschopt zijn. Waar, Heere, dat de werkelijkheid van ons eigen leven is. Waar woorden als deze een pijnlijke kras op het hart geven. Zoek ons daarin op en vertroost ons. We bidden dat u ons bij de hand neemt, ook als we straks dit kerkgebouw verlaten, naar huis gaan. De nieuwe week in. U kent ons ook daarin, Heere, gaat u mee. Geef wat daarin nodig is. Maak ook, Heere, dat in de week die voor ons ligt aan ons gezien mag worden, dat we vandaag in uw huis zijn geweest. Breng ons volgende week hier in getrouwheid weer samen. Wij bidden, Heere, om nog meer dan dat. Wij bidden om de grote voltooiing van alle dingen. Om uw wederkomst in heerlijkheid, Heere Jezus Christus. En ook dat wij daar heel persoonlijk bereid voor zullen zijn. Doe ons niet in zonde en ongeloof verloren gaan. Hoezeer we het ook verdiend hebben. En hoezeer we onze eigen zaligheid ook vaak genoeg niet in de weg zitten. Maar wees ons genadig. Schenk ons behoud. Schenk ons leven, eeuwig leven. Dan zullen onze lippen u roemen. Dan zullen wij u groot maken, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot psalm 33 van deze psalm, het zevende vers, psalm 33, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de drie-enige God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Thank you.